Profetie. Het veronderstelt niet zozeer dat men de woorden God spreekt. Het veronderstelt dat men rechtstreeks de woorden God spreekt die men van God ontvangen heeft namelijk. Kortom, God spreekt rechtstreeks via de profeet. En de profeet fungeert dan ook inderdaad als de mond van God. Hoe dat werkt weet ik ook niet, want we hebben al bijna 19 eeuwen lang geen profeten meer meegemaakt. Dus ik kon het ook niet navragen. Maar wat wij in de schrift vinden is dat God inderdaad rechtstreeks spreekt door de profeten. Soms ook zegt hij de profeet de woorden voor. Dat kan ook nog. Ga heen tot het volk en zeg tot hen, weet u wel, dat komt ook nog voor. Maar daar blijft het dan ook bij. Maar het zijn in ieder geval rechtstreeks van God ontvangen woorden die gesproken worden. En dat is heel wat anders dan dat in onze dagen het woord van God gesproken wordt op de Bijbelse wijze. Want de Bijbelse wijze is nog altijd dat wij het woord van God hebben in de Bijbel. Datzelfde woord kunnen wij doorgeven, maar we hebben het dan niet rechtstreeks van God ontvangen. Wij hebben het ontvangen uit het geschreven woord Gods. Want de essentie van het verhaal is, en de essentie van onze bedeling bovendien is, dat God in onze bedeling inderdaad zwijgt. Hij spreekt namelijk niet, althans niet hardop. Hij spreekt wel, maar in een diepere en bredere betekenis van het woord. Dat is duidelijk, hij geeft zijn woord aan ons. Wij hebben het ook ontvangen, dat is zonder meer zo. Maar voor zover het gaat om letterlijke openbaring, wel, dat vindt in onze dagen inderdaad niet plaats. Wij hebben namelijk het geschreven woord Gods en dat is wat we kunnen spreken. Maar als we dat doen, zijn we daardoor geen profeten. Maar wat dan wel? Er zijn twee mogelijkheden. Er zijn twee mogelijkheden, evangelisten of leraars, herders en leraars, maar dat is hetzelfde, leraars, dus één van twee. En dat is heel eenvoudig, begrip evangelist, wat we ontlenen dan even aan Efeze 4, veronderstelt de prediking van het evangelie als zodanig aan degenen die dat niet kennen, aan degenen die buiten zijn, om zo te zeggen, om eens een Bijbels uitdrukking te gebruiken. En de leraar is degene die het woord Gods in het algemeen spreekt, niet aan degenen die buiten zijn, dat heeft namelijk geen enkele zin. Die horen toch niet, maar aan degenen die binnen zijn, aan de gelovigen. Kortom, het ene is een bezigheid naar buiten toe en het andere is een activiteit naar binnen toe. En de doelstelling van die beide activiteiten van zowel de evangelist als de leraar is het bekendmaken van het woord Gods tot opbouw van de gemeente. Dat is namelijk een werk der bediening tot opbouw van het lichaam van Christus. Een dienstwerk namelijk tot opbouw van de gemeente, namelijk het lichaam van Christus. En letterlijk staat dat zo in Efeze 4. Daar staat trouwens nog meer, want in Efeze 4 staat dat God aan de gemeente gegeven heeft sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Ik kijk altijd of er een krijtje ligt. En als er een ligt, gebruik ik hem daarna toch niet, dus dat heeft weinig zin. Hè? Maar ik denk altijd, je zou het naast elkaar moeten schrijven. Ik zeg het ook wel eens. Hè? Er staan, laat ik het eens opzoeken. Dus Efeze 4. Daar gaat het niet om de geestesgaven, de zogenaamde, zogeheten geestesgaven, zoals wel eens gedacht wordt. Die zogeheten geestesgaven vinden we genoemd, min of meer opgezond zelfs, in 1 Korinthe. Maar in Efeze gaat het om wat anders. In Efeze gaat het om gaven die God niet geeft zozeer aan de individuele gelovigen, want dat zijn de geestesgaven, blijf ik ze dan maar noemen, uit 1 Korinthe 12. Maar in Efeze 4 gaat het om gaven die God geeft aan de gemeente. En die gaven zijn niet bepaalde abstracte gaven of talenten of hoe dat maar heten mag. Maar die gaven bestaan inderdaad uit personen. Uit ambtsdragers. Ik schrijf het woord altijd met hele kleine lettertjes hoor. Dankjewel. Ambtsdragers, ik schrijf het woord altijd met hele kleine lettertjes. Want anders denkt u dat ik het officieel bedoel. En er is heus niks officieels aan. Helemaal niet. Maar er staat in Efeze 4 dat het de bedoeling is dat de gelovige, die nou eenmaal kind van God is en geroepen is tot aanstelling als zonen, want daartoe is hij gepredestineerd, dat het de bedoeling is dat zo'n gelovige vervolgens, hoofdstuk 4 vers 1, wandelt waardig de roeping waarmee hij geroepen is. Ik zeg het met eigen woorden nu min of meer, hè. En die wandel die zou moeten zijn met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragende elkander in liefde. Hieraan herkent men de oprechte, of moet ik zeggen, de min of meer volwassene, de min of meer volwassen gelovige. Dat wil zeggen, hij zou zo moeten zijn, en wij worden opgeroepen om dit deel voor ogen te houden, om zo te wandelen. Om te wandelen waardig de roeping met welke wij geroepen zijn, met alle ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Het heeft allemaal met het gemoed te maken, merkt u dat? De kenmerken van een gelovige, die vindt men in de eerste plaats niet aan de buitenkant vanzelfsprekend, de uitwendige mens, maar aan de binnenkant. Het gaat om de verandering van de inwendige, de vernieuwing zelfs van de inwendige mens. Dus alle ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander. Elkander verdragende, denk ik altijd. Ver elkander dragende. Dat is een vermoeiende bezigheid dikwijls, maar er staat ook in liefde. En daarin is alles mogelijk, hè? Dat weet ik, hè? Dat meen ik. Verdragende elkander in liefde, dat is wat van de gelovigen verwacht mag worden. En dan zich benaastigen het te behouden, de geestelijke eenheid. Want gelovigen zijn één, ze werden niet voor niks ook, zo werden ook niet voor niks die oudsten rondom Mozes verzameld. Ze moesten uitkomen uit de legerplaats, ze werden verzameld rondom Mozes. En precies zo waren de discipelen in Handelingen 2 eendrachtelijk bijeen, want de gemeente is een eenheid. De gemeente bestaat niet uit losse mensen die, waarvan het de bedoeling is dat ze ooit nog eens een eenheid zullen worden. Iets wat waarschijnlijk toch niet zal lukken, maar misschien dan na de opname van de gemeente. Dat is niet de gedachte. Integendeel, de gemeente is één. En de redenering dat we één moeten worden als gelovigen is in wezen, ik zeg het nu heel kort, hè, er komt wat hard over, dat weet ik. Maar sorry, dan. Maar het is in wezen dan de ontkenning van de eenheid die er is. Het streven naar eenheid is in de praktijk de ontkenning van de eenheid die er is. En wij zijn één in Christus, want wij zijn één plant geworden in de gelijkmaking zijns doods. En in de gelijkmaking zijn er opstanding, toch? We hebben deel aan het leven van Christus. En de Heer, sprekend over onze bedeling, bad tot zijn hemelse Vader en zei: Vader, ik wil dat zij allen één zijn. Waarna de vraag is of het gebed ook verhoord is. Nou ja, als u zegt het gebed is niet verhoord, dan heeft het vanaf vandaag ook geen zin meer om te bidden in de naam van de Heer Jezus, want als zijn gebed niet eens verhoord wordt, ik meen het, wat zouden wij dan nog? Nee, wij zijn één. Dat wij dat niet ervaren, want het ligt aan onszelf, denk ik. Ja, het ligt aan onszelf. Maar we zouden moeten geloven omdat de schrift het zegt, en wat wij eerst geloven zullen wij vervolgens ervaren ook. Dus sowieso een Bijbels gegeven. Wij zijn één. Alleen wij zijn dikwijls bezig als gelovigen, ik zeg altijd maar wij dan, hè, voor het gemak. Wij als gelovigen zijn dikwijls bezig om muren te bouwen en vakjes te maken en elkaar in te delen en ons af te zonderen, dan wel anderen af te zonderen enzovoorts. En ja, als je dan vraagt, zijn wij één? Nou ja, dan blijkt dat sommigen een leven lang niks anders gedaan hebben als die vakjes maken en mensen indelen en dus de eenheid die er zou geweest zijn te bestrijden. Want daar komt het in de praktijk op neer, hè? Ik meen het echt. Wij zijn namelijk één in Christus. Dus één gemeente, het woord zegt dat trouwens ook al. Het is trouwens interessant te bedenken dat het Griekse woord wat men met gemeente vertaalt ook dezelfde gedachte in zich bergt, namelijk de ecclesia, verondersteld een verzameling van mensen die geroepen zijn buiten de legerplaats. Precies zoals in nummer 11, overigens, daar even terzijde. Ecclesia veronderstelt de uitgeroepenen. En verzameld naar buiten. Ecclesia trouwens bij de Grieken was eigenlijk de stadsraad, hè? De wetgevende vergadering van de diverse stadstaten. Die hadden een ecclesia, een volksvertegenwoordiging, of hoe men dat maar noemt. Maar dat is een schitterend woord om aan te geven wat de gemeente voor een ding is. Een verzameling van mensen die uit het volk, zal ik maar zeggen, geroepen zijn. En inderdaad, wetgevende, dan wel rechtsprekende vergadering. De betrokken bij de heerschappij, de koninkrijk, zal ik maar zeggen. Maar goed, dat even terzijde. Maar een eenheid. Hier staat dus ook, u benaastigen niet tot stand te brengen, maar te behouden de eenheid des geestes, een geestelijke eenheid. En als ik vraag, en is de gemeente ook één? En u zou het antwoord geven, nou nee. Dan komt dat omdat u dan kennelijk de dingen beoordeelt niet op de geestelijke situatie, maar op grond van de uiterlijke dingen. Maar er staat dus niet dat we naar het vlees één zijn, of naar organisatievorm of iets dergelijks één zijn. Maar naar organisme, en dat is wat anders dan organisatie, naar organisme zijn we één. Eén plant. Eén levend lichaam. Organisch aan elkaar verbonden, tot één geheel gemaakt, en dat is een geestelijke eenheid. En we zouden ons moeten benazigen om door uitwendige zaken, door vleeselijke zaken dus eigenlijk, maar door uitwendige zaken niet die geestelijke eenheid teniet te doen dan wel te bestrijden. Sterker nog, voor zover wij uitwendige organisatie nodig hebben, zou het moeten dienen tot het bewaren van de geestelijke eenheid. Waarna de vraag natuurlijk zou kunnen zijn, maar hebben wij dan zo'n uitwendige organisatie nodig? Als u het mij zou vragen in de pauze, dan zeg ik gewoon nee. Waarom ook? In de Bijbel komt het ook niet voor. Geestelijke eenheid moet genoeg zijn. En het besef van die geestelijke eenheid moet genoeg zijn om ons te benaastigen die eenheid ook in de praktijk te beleven en dus te bewaren. En daar is geen uitwendige organisatie voor nodig. Integendeel, denk ik altijd. Maar dat is een persoonlijke gedachte dan. Hè? Maar het is in ieder geval niet bijbels, laat ik het zo zeggen. Goed. U benaastigen te behouden de geestelijke eenheid door de band des vredes. In werkelijkheid gaat het daar gewoon om het vredesverbond, het verbond des vredes, hetgeen gewoon al een oudtestamentische aanduiding is van het nieuwe verbond. Want de gedachte is dat onder het oude verbond inderdaad geen vrede, namelijk strijd en dus verdeeldheid is, maar het nieuwe verbond heet nou eenmaal verbond des vredes, men zie Jesaja bijvoorbeeld, hè? Het verbond des vredes, en het wil zeggen dat de strijd beëindigd is en dat er dus eenheid tot stand is gekomen. Nou, daar leven wij uit, onder het nieuwe verbond en dus eenheid. En zo zeker als wij verbonden zijn, onlosmakelijk, met de levende Christus, zo zeker zijn wij dan dus ook verbonden met elkaar. Al moet u wel bedenken dat onze verbinding loopt via Christus. Maar niettemin, één geheel. Door het nieuwe verbond. En dan staat er ook, één lichaam is het, één geest, één hoop uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in u allen, want allen zijn één. Daarna is er wel verschil, want daarna staat er, maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gaven van Christus. Daar wordt dus wel degelijk over gaven gesproken aan de gelovigen als zodanig, maar er wordt er niet één van opgenoemd en de gedachte gaat daarna verder in vers 11, want vers 8, 9 en 10 is een verwijzing naar een oudtestamentische uitspraak in verband met deze gaven, maar daar ga ik niet op in, dat is voelt me te ver van het onderwerp. Dus gaat verder in vers 11, en die God, dezelfde namelijk, heeft gegeven sommigen tot apostelen, dat wil zeggen, er zijn gaven gegeven, maar het resultaat is dat sommigen apostelen zijn, sommige profeten, sommige evangelisten en sommige herders en leraars. En die zijn vervolgens uiteraard aan de gemeente gegeven. Ze hebben een werk in de gemeente. Een werk namelijk, vers 12, tot de volmaking, volwassenwording betekent dat gewoon hoor. Tot de volmaking der heiligen, opdat de heiligen, de gelovigen namelijk, zouden opgroeien. Van kind naar zoonschap. Dus tot de volmaking der heiligen. En dan staat er, ze zijn gegeven tot het werk der bediening. En ik lees maar langzaam, hè. Werk der bediening betekent gewoon dienstwerk. Met de nadruk op dienst. Werk der bediening, dat wil zeggen het is een werk, maar het is niet een heersende activiteit, maar het is een dienende activiteit. Ja. Hoezo kerkvorsten, hè? De hertog van Gelder tegen de bisschop van Utrecht. Ik ben mooi klaar mee met zulke figuren, hè. He? Kan nooit een gaan van God zijn, in elk geval. Maar goed, dat even terzijde. Maar het is een dienstwerk, staat er. Want wij noemen het voorgangers, maar niettemin zij dienen de gemeente. En vooral zij zouden zich dat bewust moeten zijn. Maar goed, het is een werk der bediening, een werk namelijk, een dienstwerk namelijk, tot opbouwing van het lichaam van Christus. Een dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus, waaruit natuurlijk volgt dat het een dienstwerk is ten dienste van Christus zelf, maar het is een werk wat rechtstreeks gedaan wordt aan het lichaam van Christus, aan de gemeente, maar niet in de eerste plaats ten dienste van de gemeente, maar ten dienste van Christus, want het is een werk tot opbouw van het lichaam van Christus. Vandaar dat je in verband met de apostel Paulus beide uitdrukkingen tegenkomt. De een is dat hij dienstknecht is van Jezus Christus, of Christus Jezus meestal trouwens. En de andere plaats zegt hij inderdaad dat hij een dienaar is van de gemeente. Colossenzen bijvoorbeeld, Colossenzen 1. Een dienaar van de gemeente. Maar in de eerste plaats dienstknecht van Christus. Alleen het dienstwerk wordt uitgevoerd in de praktijk door de gemeente te dienen. Maar dat betekent, ik wil het wel even concreet zeggen, dat betekent dat het wel een dienstwerk is aan de gemeente, maar dat betekent niet dat de voorganger dus opdrachten dient te aanvaarden van de gemeente. Hij werkt niet een opdracht van de gemeente, voor zover een opdracht is, is die van Christus zelf. Ja, ik kan het ook niet helpen. Het is een heel lastige constructie, naar de mens gesproken, maar niettemin is het zo. Het is ook lastig voor iedereen trouwens, voor de gemeente zelf is het lastig en voor de voorganger zelf is het ook lastig, want die moet de gemeente dienen, maar hij mag van de gemeente niet vragen waarmee ze eventueel gediend zouden kunnen worden, want dat moet hij boven vragen. Dat is een moeilijke situatie, maar niet, ik probeer maar een beetje begrip voor te vragen altijd. Maar goed, nee, van u ook begrip, net zo goed, ja, dat is zo. Dus een werk tot bediening, dienstwerk, tot opbouw van het lichaam van Christus. En totdat wij allen zullen komen tot eenheid des geloofs. Want er is nogal verschil in wat de een gelooft en wat de ander gelooft. Maar de bediening van het woord, dat wil zeggen prediking van het woord in het algemeen, moet natuurlijk tot doel hebben dat wij allen komen tot hetzelfde geloof. En de dingen inderdaad hetzelfde geloven, namelijk ze geloven zoals God ze ook inderdaad bedoeld heeft. Dat valt niet mee, want wij blijven natuurlijk gehandicapt door ons, doordat we nog in het lichaam zijn, zal ik maar zeggen. Maar niettemin, dit is het doel waarnaar wij streven. Geestelijk volwassen worden en in die zin dus ook inderdaad in de praktijk naar elkaar toe groeien. Ja, nou ja, naar Christus toe groeien en dus naar elkaar. In die volgorde. Dat staat in vers 13 dus. Zodat totdat we allen zullen komen tot eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods. Want daar gaat het om, kennis van Christus. Nou goed, daar hou ik het maar even bij. Want dan ga ik terug naar vers 11. Waar staat, dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Nou, het is interessant om te zien wat er staat. Het zijn apostelen, ik schrijf het maar even op. Dat moet ik wel, want ik heb een krijtje gekregen. Sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten. Wij staan onder elkaar te beschrijven, maar goed. Sommigen tot evangelisten. En sommigen tot herders en leraars. Maar zo staat het er. In de eerste plaats wijs ik er altijd op dat het woord sommige inderdaad maar vier keer staat. Er staan weliswaar vijf zelfstandige naamwoorden, maar het is een opsomming van vier. Sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Zodat we maar vier keer sommigen hebben, maar vijf zelfstandige naamwoorden vervolgens, waarna dus automatisch de vraag is, welk van de vijf hoort niet in het rijtje thuis? Heel goed, die van herders, want dat is een agrarisch beroep. Is zo? Jawel. Die hoort niet in het rijtje thuis. Waarom staat hij er dan toch bij? Heel eenvoudig, omdat het begrip herder een schitterende illustratie geeft van de functie van de leraar. Het is trouwens zelfs een officiële stijlfiguur, hè? Herders en leraars. Het betekent namelijk dat het leraars zijn, maar het begrip herder is een illustratie van wat de leraar is. Dat zijn twee woorden, gekoppeld, twee zelfstandige naamwoorden, gekoppeld door het voegwoord en. En dat betekent dat het maar om één begrip gaat, hoewel twee woorden genoemd worden ter aanduiding van hetzelfde. Een herder is een leraar en een leraar is een herder. En nou niet zeggen, ik vind dat het niet zo is, want het heeft niks met wat wij vinden te maken. Hè? We hebben het hier over wat de Bijbel onder die begrippen verstaat. We hebben het niet over wat in de Nederlandse taal gewoonlijk onder die begrippen verstaan wordt. Bovendien, een herder, het zijn allemaal letterlijke begrippen, maar het begrip herder wordt hier dan toch op een andere wijze dan de letterlijke toegepast, want u zult begrijpen. Dat het hier niet gaat omdat God aan de gemeente ook sommigen gegeven hebben die voor de schapen van de heiligen dan wel de gemeenteleden zullen zorgen. Dat is dus niet de bedoeling. Het staat dus in de overdrachtelijke betekenis. En wat is dan de overdrachtelijke betekenis van herder? Die van de leraar. Dat is het verhaal. Dus je hebt maar 4 soorten. Nou, het aardige is nu dat wat de apostelen deden is hetzelfde als wat de evangelisten deden. En wat de profeten deden, is hetzelfde als wat de leraren deden, dan wel doen. De functie is gelijk. Maar het verschil is, dat de profeet het woord wat hij onderwijst aan de heiligen, rechtstreeks van God ontvangen heeft. En dat de leraar niet het woord rechtstreeks ontvangen heeft, hoewel het dikwijls hetzelfde woord is, maar hij heeft het uit de schrift. Dus hier tussenin, tussen de profeet en de leraar staat de Bijbel zelf, de schrift. En het is heel eenvoudig wat de profeten in het verleden gedaan hebben, in de eerste dagen van de gemeente, is die schrift samenstellen, de schrift schrijven om zo te zeggen, de profetische arbeid geweest. En daarna zijn het de leraren die gebruik maken van die schrift die van de profeten afkomstig zijn. Dat is het verhaal. En dat is ook de reden waarom er geen profeten meer zijn. Er valt niks meer te profeteren. Al wat geprofeteerd moest worden, is geprofeteerd. En we hebben het zwart op wit. Daarna zijn ook profeten niet meer nodig. Zodat het na die eerste generatie inderdaad zo is dat we allen gewoon als gelovigen leven uit en ons onderwerpen aan de schriften. Dat is het verhaal. En het verhaal van de apostelen en de evangelisten gaat net zo. Namelijk, de apostelen waren rechtstreeks gezonden, want dat betekent het woord apostel, gezondene. Wij zouden gewoon zeggen zendeling. Maar goed, de apostelen waren rechtstreeks gezonden door de Heer Jezus zelf. Soms op betrekkelijk normale wijze, anderen op wonderlijke wijze. Maar niettemin, ze waren gezonden door de Heer zelf. Dat hebben de vertalers ook goed begrepen en daarom hebben ze het woord apostel maar helemaal niet vertaald. Want ze hebben gedacht, ja, we kunnen het wel vertalen met een gezondene. Maar dat dekt het begrip niet helemaal, want ze hebben vastgesteld dat het begrip apostel in het Nieuwe Testament niet slechts veronderstelt iemand die uitgezonden is, maar het veronderstelt iemand die rechtstreeks door de Heer Jezus zelf gezonden is. Als Paulus zijn apostelambt, of hoe dat maar heet, verdedigt, dan stelt hij ook uitdrukkelijk vast dat hij rechtstreeks gezonden is door de Heer Jezus zelf en dat die hem aan hem verschenen is. En dat moest wel, anders zou hij geen apostel zijn in de Bijbelse zin. Apostelen prediken dus inderdaad het evangelie, worden uitgezonden, dat vanzelfsprekend naar buiten, naar degene die buiten zijn, de volkeren, de onwetenden, zal ik maar zeggen, om het evangelie te prediken. Maar evangelisten zijn degene die het evangelie prediken, zonder dat ze rechtstreeks door de Heer Jezus persoonlijk zijn uitgezonden. En zij doen dat dus gewoon op gezag van de schriften. Of door de werking van de geest in hen, of hoe je dat maar noemt. Maar dat geldt voor die leraars uiteraard ook. Daarna krijg je altijd de discussie over, ja, maar ze moeten toch roeping hebben, ze moeten toch gezonden worden, de Heer moet hen toch wat gezegd hebben dat ze dat moeten doen. Maar dat soort dingen lees ik in de Bijbel feitelijk niet. Helemaal niet zelfs. Speelt dus verder geen rol, want hoe dan ook, je kunt als spreker, dan als evangelist, dan wel als leraar, wel zeggen dat de Heer je voor dat ambt geroepen heeft. Maar als je dat moet zeggen, dan sta je wel erg zwak hoor. Want of je nou door de Heer daarvoor geroepen bent of niet, speelt geen enkele rol. Het gaat er maar om dat je het werk wat je wil doen ook inderdaad goed doet en je baseert op de schriften. Niet zelf al bedenken. En dan zeggen, maar de Heer heeft mij gezonden. Dat is geen argument. Je moet het woord prediken naar buiten als evangelist. Je moet het woord prediken naar binnen als leraar en dat is dan dat. En of de man die het doet door God zelf is aangesteld of een roeping heeft, zijn trouwens onbijbelse termen hoor. Maar of dat nou zo is of niet, maakt niks uit. Want wij die naar het woord luisteren, dienen ons te onderwerpen niet aan het woord van de spreker, hetzij de evangelist, hetzij de leraar, maar we dienen ons te onderwerpen aan de schrift zelf. Dat is ook een moeilijke situatie, maar ik zal me daar ook maar niet verder op ingaan. Dus er komt er weer een andere gelegenheid voor. Maar het is lastig genoeg, hè. Ik zeg altijd, dat wil ik nog wel zeggen, je moet nooit zeggen, Klein Aneveld zegt of zo, of Ab heeft gezegd, dat is allemaal onzin. Je moet zeggen, de Bijbel zegt, of je moet zeggen, ik heb het niet in de Bijbel gelezen, bij mijn weten zegt de Bijbel het niet, maar je moet niet zeggen van wie je het hebt, want dat is hooguit verheerlijking van mensen. Of aan de andere kant, het is een zwakte bot, dan zeg je, ja, ik heb het van die of ik heb het van die, en dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat je het weet uit de schriften. Nou goed. Ik hoop dat dat duidelijk is, maar daar kan ik verder ook niks aan doen. Maar waar het om gaat, is dat apostelen gezonden werden door de Heer Jezus zelf, maar de Heer Jezus is al lang niet meer verschenen en dus houden we alleen nog maar de evangelisten over, die de evangelie prediken op basis van de schrift. Weet u wel, Billy Graham. Zo, hè, zo gaat dat, hè. The Bible says... De schriften, de Bijbel zegt, dat is maar waar het om gaat. En wat Billy Graham zegt, dat is onze zorg, dat maakt ons niks uit. Zolang de Bijbel spreekt, hebben we inderdaad daarna te luisteren. En een profeet is de man niet. Nog goed. Vervolgens krijgen we hetzelfde verhaal bij de profeten. Dat wil zeggen, de profeten zijn er niet meer, er valt niet meer te profeteren. Het werd trouwens uitdrukkelijk aangekondigd dat die gave van profetie ook inderdaad niet meer gegeven zou worden. Dat hoeft ook niet, want de profeten hebben ons via hun profetische arbeid voorzien van de geïnspireerde Bijbel, de geïnspireerde schriften. Sindsdien wordt er dus gewerkt door leraren. Zij heten geen profeten, zij heten leraren en baseren zich net als de evangelisten op het woord van God. En als ze dat niet doen, zijn ze geen leraar in de Bijbelse zin van het woord. Nou, beter kan ik het niet zijn. Zodat die vier van die ambten genoemd worden. Maar de eerste twee zijn er inderdaad niet meer. De andere twee zijn er voor in de plaats gekomen en in dezelfde volgorde. Het is een heel mooie reeks trouwens, hè? Deze vier. Zodat wij overhouden wat het geestelijke werk betreft aan de gemeente, inderdaad slechts deze twee. Het is ook heel simpel. Evangelisten naar buiten, wie verantwoordelijkheid als evangelist het niet is om heel de schrift te prediken aan de mens die niet weet of niet gelooft. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is zuiver en alleen de prediking van het evangelie. En dat is heus een deel van de schrift. Het andere deel van de schrift is daarop gebaseerd. Maar als evangelist heeft men de verantwoordelijkheid de prediking van het evangelie aan de onwetenden, heet zoiets. Ongelovigen mag ik niet eens zeggen. Want ongelovigen naar Bijbels begrip zijn degene die wel weten, maar afwijzen. En aan hen prediken heeft betrekkelijk weinig zin, ook volgens de schrift zelf. Maar de evangelist heeft dus als evangelist de verantwoordelijkheid het evangelie te prediken, het evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, dat hij namelijk stierf voor allen en dat hij leeft voor een ieder die in hem gelooft. Zodanig dat een ieder die in hem gelooft niet verderven, zoals de rest van de wereld, maar eeuwig leven hebben. Nou, korter kan ik het niet zeggen. Dat is de evangelie. Je kunt het wel uitgebreider zeggen, hoor. Dat gaat heel goed. Het heeft een heleboel kanten. Maar goed, daar ga ik maar niet verder op in. En de leraar is degene wiens verantwoordelijkheid het is in principe inderdaad heel de schrift te bespreken en bekend te maken, voor zover in zijn vermogen ligt uiteraard, bekend te maken aan de gelovigen namelijk. En dat is een andere activiteit. Ik moet er meteen bij zeggen dat in de praktijk die het evangelist en leraar weliswaar verschillende functies zijn. We willen echter nog niet zeggen dat niet die beide functies door één en dezelfde broeder zou kunnen worden vervuld. Hè? Ik zou niet weten waarom, om het makkelijk te maken, waarom een leraar niet ook evangelist zou zijn. Zou in ieder geval onderdeel zijn, kunnen zijn van zijn werkzaamheden. Als je in staat moet zijn de hele Bijbel te onderwijzen, moet je toch zeker het evangelie kunnen prediken, nietwaar? Ja, want het zit daarbij in. En andersom zou ik niet weten waarom een specifieke evangelist niet ook als leraar zou kunnen optreden. En vermoedelijk is het zo dat iemand die als evangelist begint, als leraar eindigt. Want het is een kwestie van ontwikkeling. Ja, dat kan. Ja, het kan door dezelfde. Dat is het punt niet. Het gaat niet om dat die personen verscheiden zijn. Het gaat erom dat er in wezen verschillende functies is. Hè? Gericht op een verschillende doelgroep, om het eens populair te zeggen. Hè? Ja, nou goed. Maar dat is de gedachte. Vaak is het inderdaad zo dat mensen die tot geloof gekomen zijn in hun enthousiasme meteen beginnen als evangelist. Nee, met kleine letters gewoon. Het evangelie uitdragen. Ik heb het niet over officiële toestanden, maar gewoon. Hè? Een gelovige wordt al gauw een evangelist. Er staat trouwens in het algemeen, doe het werk van een evangelist, dus dat is niet verkeerd. Hè? Maar de kans is groot dat wanneer men zich als gelovige verder ontwikkelt, dat men wellicht komt tot leraarschap. Dat hoeft niet noodzakelijk, dat wil ik nou ook niet zeggen. Maar inderdaad, dat zou kunnen en ik heb het inderdaad om me heen meerdere malen zo gezien. Ligt er voor de hand. Inderdaad, want het prediken van het evangelie is een tamelijk beperkte aangelegenheid. Tamelijk eenzijdig ook, moet ik u zeggen. Daar wil ik niks lelijks mee zeggen hoor, maar het is een heel smal gebied, inderdaad. En het gebied van de leraar is inderdaad breder. Maar het een gaat in elkaar over. En aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat wij Paulus kennen als evangelist, dat was hij zonder meer. En als leraar, maar eigenlijk moet ik een stapje hoger gaan en zeggen, we kennen Paulus als apostel, maar net zo goed als profeet. En dat zijn ook twee dingen. Want wat de apostel deed, is aan de ene kant het evangelie prediken aan de heidenen, waartoe hij ook was uitgezonden. Aan de andere kant gaf hij, juist hij gaf onderwijs inderdaad, in Gods plan en Gods werk en onze bedeling aan de diverse gemeenten vervolgens. En het laatste kwam uit het eerste voort. En het bleek even moeilijk te zijn, want het is aan de ene kant moeilijk. Een heidens werk zeggen we altijd, hè. Maar nee, het is aan de ene kant een christelijk werk om heidenen te bekeren, zo is het, ja. Maar goed. Maar het is een heidens werk, zegt men dan, maar het is vaak net zo moeilijk om daarna aan gelovigen het woord Gods voor te houden. Omdat dat nog veel meer ingrijpt in hun leven. Ik zeg altijd, tot geloof komen, dat is voor velen blijkbaar niet meer dan een soort levensverzekering afsluiten. Dat is dan mooi, dan is dat geregeld, dan kan het in ieder geval niet meer verkeerd aflopen. Dat hoop ik dan maar, dat men dat ook daadwerkelijk gelooft, want dat is ook niet altijd het geval. Hè? Maar zo van, dan zijn we er, hè? Dan komen wij in ieder geval in de hemel, hoewel wij natuurlijk geen haast hebben dan, maar... Nee, dat is dan de gedachte. Ik heb het iemand wel eens letterlijk zo horen zeggen. Maar ik kom in ieder geval in de hemel. Maar haast hebben we niet dan. Maar goed. Maar het volgende punt, en dan komen we tot het gebied van de leraar, dat is veel ingewikkelder, veel moeilijker, omdat het daarbij gaat om onderwijs in het algemeen, in het werk Gods, aan de gelovigen en in de gemeente enzovoort. En dat zal ook daadwerkelijk een verandering van denken tot gevolg hebben. Een verandering namelijk, een vernieuwing van het gemoed. Een verandering van de inwendige mens, of van de geest, of hoe het maar heten mag. En velen verzetten zich daartegen, die vinden het best om zeker te zijn ooit behouden te worden. Maar dat nu al consequenties heeft voor het leven als zodanig, dat wil men liever niet accepteren. Dus onderschat het maar niet. Het is in de praktijk dikwijls erg moeilijk. En aan beide kanten, in beide activiteiten, ondervond de apostel Paulus dan ook veel weerstand. In de prediking van het evangelie, maar minstens zoveel in de openbaring van bijbelse of meer in bijzonder gemeentelijke waarheid. Maar zo goed als de apostelen in het algemeen ook profeten waren, zo is het met evangelisten, zullen ze in het algemeen ook leraars zullen zijn, tot op zekere hoogte. Maar zo gaat het. Nou goed, dat is ook wat wij in de Bijbel vinden, want het werk van de apostelen in het algemeen was ook werk van profeten. Ik neem je even mee naar Romeinen 16, meen ik. Romeinen 16. De brief namelijk waarin het evangelie uiteengezet wordt, verklaard wordt. Dat is trouwens ook eigenaardig. In de Romeinenbrief wordt niet het evangelie gepredikt, maar verklaard. Uiteengezet. Het schrijven van de Romeinenbrief, om zo te zeggen, is dan ook niet het werk van een evangelist. Want de brief is ook niet geschreven aan onwetenden. Maar het is het werk van de leraar. Het is namelijk geschreven aan gelovigen. Maar het handelt over het evangelie. En daar wil ik het over hebben. Want de hele Romeinenbrief spreekt over het evangelie als zodanig. Daarna wordt de Romeinenbrief afgesloten en nog eens afgesloten en nog eens afgesloten. Een paar keer, ik ben altijd de tel kwijt. Maar de laatste keer komen wij terecht in vers 25. Nadat voor de zoveelste keer de brief is afgesloten in vers 24. Maar dan komen we in vers 25, dan krijgen we dus, hoe noemt men zoiets, een aanhangsel. Een PS of iets dergelijks aan het eind van de brief. Waar staat, ja, dat is een heel ingewikkelde zin, dus ja. Maar daar staat, hem nu, zei de eer. Want zo gaat de zin eigenlijk verder, maar dat is pas in vers 27. Maar het gaat dus over hem die machtig is u te bevestigen, u vast te stellen. God is machtig ons vast te stellen. Naar mijn evangelie. Daar ging de brief niet over, want de Romeinenbrief gaat niet over het evangelie van Paulus, maar gaat over het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heere, bijgenaamd het evangelie van Christus. Dat is Romeinen 1, vers 1 tot en met 4 en daarna vers 16. Romeinen 1, vers 1 tot en met 4, dan laat je alle tussenzinnen uit, dat is makkelijk, want die staan in de Statenvertaling toch al tussen haakjes, dan hou je over. Paulus, afgezonden tot het evangelie van God, het welke hij tevoren beloofd had, het evangelie van God, en dan van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. En dat is niet het evangelie van Paulus, het is het evangelie van God. En van zijn Zoon, daarom heet het een paar versen verder, en in ieder geval in vers 16 heet het het evangelie van Christus. Maar nu zegt de apostel, nadat hij dat evangelie uiteengezet en dus verklaard heeft, zegt hij, hem die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie. Dan vragen wij ons ogenblikkelijk af, maar wat is nu de inhoud van het evangelie van Paulus? Heeft Paulus dan ook een blijde boodschap? En die vraag wordt natuurlijk ogenblikkelijk beantwoord, want er staat erachter. En, in de betekenis van namelijk, dan wel in de betekenis van de dubbele punt. Het evangelie van Paulus is namelijk de prediking van Jezus Christus naar, dan wel in overeenstemming met, want dat betekent het naar hier, hè? Naar analogie van en dus in overeenstemming met, de prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verborgen is geweest. Het gaat dus om een verborgen bijbelse waarheid. En dat is niet het evangelie van God, want er was niks verborgens aan. Er staat trouwens uitdrukkelijk in Romeinen 1 vers 1, het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. En in een andere brief schrijft dezelfde apostel, de gelaten brief, schrijft hij dat God tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd heeft, zodat er dus inderdaad niks verborgens aan is. Maar een bepaald aspect van het evangelie was wel verborgen. En dat aspect van het evangelie wordt hier door de apostel aangeduid als mijn evangelie. Dat hangt namelijk, heeft namelijk te maken met de prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid. Namelijk de openbaring van die verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest. Maar die vers 26 nu, en nu betekent altijd inmiddels, maar die inmiddels nu geopenbaard is, maar niet in deze brief. Nog niet in deze brief. Maar die openbaring van de verborgenheid, het evangelie van Paulus dus, is nu geopenbaard en is door de profetische schriften, vers 26, en is door de profetische schriften naar het bevel des eeuwige Gods tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekendgemaakt. Dat wil zeggen, dat de apostel aankondigt dat deze gelovigen zouden bevestigd moeten worden naar het evangelie van Paulus. Ze zouden dus nog meer woord Gods ontvangen. Verborgene dingen die nu geopenbaard zijn. Verzwegen dingen die nu bekendgemaakt zijn. En dat zijn die dingen die nu zijn geopenbaard en gebracht worden aan al de heidenen, staat er, die ze worden namelijk onder al de heidenen bekendgemaakt, vers 26, en wel door de profetische schriften. Door welke profetische schriften? Nou, juist niet, broeder. Niet de Oud-Testamentische. Dat kan niet, want er staat... Zij zijn in voorgaande eeuwen, van de tijden der eeuwen... verzwegen geweest dan wel geworden. Dat wil zeggen, in Jesaja worden ze verzwegen. Als je ze inmiddels... Ik zeg altijd, heel nauwkeurig goed zit... Als je ze inmiddels kent, dan vind je ze in Jesaja terug. Want verzwegen dingen... kun je soms achterhalen, vooral als je weet welke verzwegen dingen het zijn. Dan kun je ze terugvinden, alsnog. En dat gaat heel goed, en daar zijn we ook mee bezig hier, want wij spreken over Israël in de woestijn, terwijl we tegelijkertijd praten over gemeentelijke waarheid. Maar het hele punt is dat gemeentelijke waarheid die wij geacht worden te kennen, die vinden wij terug in de geschiedenis van Israël en dus in het Oude Testament, en in bijzonder trouwens ook in de profetieën. Maar die zijn nou even niet ons onderwerp. Maar dan inderdaad ook in Jesaja, want je vindt het er wel. Maar ze zijn niet door Jesaja en de andere profeten bekendgemaakt. Ze zijn door Jesaja en de andere profeten bedekt, dan wel verzwegen. Waarna dus weer de vraag is, door welke profetische geschriften worden ze dan nu bekendgemaakt? Nou, het hele punt is, de apostel schrijft deze brief aan de Romeinen... en zegt dan dat zij nu ook nog bevestigd moeten worden naar het evangelie, of in het evangelie van Paulus. Dat wil zeggen, hij schrijft de Romeinenbrief over het evangelie van God. En schrijft er een PS onder en zegt, en nou moet je nog bevestigd worden in mijn evangelie. En dat is die boodschap die door profetische schriften is bekendgemaakt. Met andere woorden, daar komen nog brieven over. Ja, wordt vervolgd. Ja, als je vers 25 tot 27 samenvat, dan staat er gewoon, wordt vervolgd. Dat is ook zo. Het is trouwens heel eenvoudig, want de Romeinenbrief spreekt over de dood van de Heer Jezus. En daarna zijn opstanding, waarna uiteengezet wordt dat zijn dood en opstanding voor ons ten zegen zijn en dat wij door geloof deel hebben aan zijn dood en opstanding en dus aan de dood van de oude mens, oordeel van de oude mens, over de oude mens, maar ook vervolgens aan dat nieuwe leven, het leven van een nieuwe mens, een nieuwe schepping, wat door Christus tot stand gebracht is. Dat is vooral, daar gaat Romeinen over. Maar toch lees je hier en daar een woord vervolgd. Want aan het einde van het wat ik altijd maar noem het leerstellige deel van Romeinen, dus Romeinen 8, vind je wel degelijke verwijzing naar het vervolg op het verhaal. Want daar staat eerst, de geest zelf bidt voor ons, met dingen die niet uitgesproken worden, onuitsprekelijke zuchtingen of hoe het maar heet, en een paar versen verder staat, Christus is het die gestorven is, natuurlijk, daar ging de brief over. Wat meer is, die ook is opgewekt, natuurlijk, want dat is het evangelie, vervolgens. En maar daarna staat er, die ook ter rechterhand Gods is en die ook voor ons bidt. Maar daar gaat de brief helemaal niet over. Daar wordt geen commentaar op gegeven, wordt wel gezegd, maar wordt geen commentaar op gegeven. Zodat Romeinen 1 tot en met 8, en dat is echt het leerstellige deel over het evangelie, eindigt met te zeggen, de geest bidt voor ons, dan wel Christus bidt voor ons. En als je nou het vervolg zoekt op de Romeinenbrief, zoals hier aangekondigd in deze laatste verse van Romeinen 16, dan kom je dus terecht of in de Hebreeënbrief, want daar wordt het verhaal dat Christus voor ons bidt, dan wel de Geest voor ons bidt, opnieuw verteld, uitgebreid, want de Hebreeënbrief gaat over niks anders dan dat. De Hebreeënbrief opent immers met te zeggen dat Christus weliswaar ooit de reinigmaking onze zonden in zichzelf teweeggebracht heeft, Hebreeën 1 vers 3, maar dat is niet wat daar geleerd wordt. Er wordt gezegd dat dat weliswaar zo is, maar dat hij sindsdien, nadat hij dat gedaan heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En daar handelt de Hebreeënbrief over. Over het feit dat de Heer niet alleen leeft en stierf, want dat is eigenlijk helemaal niet het onderwerp van Hebreeën. Hebreeën spreekt over wat er daarna gebeurd is en wat hij daarna nu voor ons doet. En de Romeinenbrief kondigt dat ook aan, hoor. En die zegt, dat is Romeinen 5, en zegt in het algemeen, nou ja, hij bewaart ons van de toorn. Daar kun je zeker van. Dat is Romeinen 5. Want we zijn eenmaal verzoend met God door de dood en opstanding, door de dood zijn zoons, door de dood van zijn zoon heen, dat wil zeggen door de dood en opstanding van Christus. Maar nu wij kinderen Gods geworden zijn, is hij degene die ons behoudt van de toorn. En dus hebben wij een zalige hoop, maar waar het verder uit bestaat, wordt uitdrukkelijk niet gezegd. En Romeinen 8 eindigt met te zeggen, de geest dan wel Christus bidt voor ons, maar hoezo, waarom, waartoe, wordt niet gezegd. En de Hebreeënbrief vat eerst Romeinen samen en zegt, hij heeft de reinigmaking onze zonde teweeg gebracht. En zegt dan, en sindsdien is hij gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. En daar handelen de volgende 13 hoofdstukken over. Namelijk, over Christus, gezeten aan de rechterhand Gods, ver boven elke overheid en macht. De grote overwinnaar, term trouwens uit Romeinen 8, ook het laatste deel, hè? Degene in wie wij meer dan overwinnaars zijn. Degene namelijk die onze hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Degene, hij is namelijk degene in wie wij leven hebben. Hij is degene die voor ons zorgt. Hij is degene die ons rein houdt. Hij is degene in wiens dienst wij staan. Want dat is zo. Dan wel, hij is degene in wiens dienst wij delen. Want wij hebben dus deel aan het priesterschap van het nieuwe verbond enzovoorts. En dat is wat de Hebreeën uiteenzet. Het spreekt over het werk Gods in de dagen sinds de opstanding van Christus en voorafgaande aan zijn wederkomst. Wordt ook uitdrukkelijk een paar maal vermeld dat het zo is. Het spreekt dus over onze positie als gelovigen in onze bedeling. Gelovigen namelijk die niet alleen het nieuwe verbond zijn ingegaan, eerste helft van Hebreeën 9 bijvoorbeeld, maar die zelfs deel hebben gekregen aan de hemel. Tweede helft van Hebreeën 9 en daarna in ieder geval Hebreeën 12. Maar als u denkt dat de enige plaatsen zijn in Hebreeën waar het dan staat, dan begrijpt u mij verkeerd. Ik noem alleen een paar belangrijke delen eruit. Hè. Maar het staat er in hoofdstuk 2 ook. Hè. Daarom gedenkt, heilige broeders, gij die der hemelse roeping deelachtig zijt. Want er wordt gewoon gezegd, Christus is gezet in de hemel. En wij als gelovigen zijn met hem gezet in de hemel. Want Romeinen komt niet verder dan, wij hebben deel aan de dood van de Heer Jezus, aan zijn begrafenis en we hebben deel aan zijn opstanding. En daarna wordt nog gezegd, en hij is in de hemel. Daarna zeg ik, maak het verhaal zelf af. En als je het verhaal afmaakt, betekent gewoon, we hebben deel aan zijn dood, aan zijn begrafenis, we zijn met hem begraven. We hebben deel aan zijn opstanding, we zijn met hem opgewekt. En we hebben deel aan zijn hemelvaart. En we hebben dus een hemelse positie ontvangen. Nou, dat is wat de Hebreeënbrief leert. En die niet alleen, want de Hebreeën past inderdaad volstrekt achter Romeinen 16. Maar eigenlijk ligt nog meer voor de hand een andere brief erachter te zetten, namelijk de Efezebrief. Want die opent net zo, met te zeggen dat wij deel hebben aan Christus en in hem zijn wij dan dus gezegend met elke geestelijke zegening. In de hemel. Maar dan de vraag is, hoezo in de hemel? En dan wordt even teruggegrepen en dan krijg je een opsomming van dingen waaraan we delen hebben gekregen, die ook in Romeinen allemaal al staan. Dan wordt teruggekomen vervolgens aan het eind van Efeze 1 op het feit dat Christus is gezeten aan de rechterhand Gods. En er wordt gezegd dat de kracht die in hem werkt en de kracht waardoor hij gezet is aan de rechterhand Gods ook aan ons werkt, aan ons die geloven. En dan hoofdstuk 2 inmiddels, er wordt gezegd dat wij met Christus gezet zijn in de hemel. Niet alleen met hem zijn opgewekt, hoewel wij vroeger dood waren door de misdaad en de zonde, maar we zijn met hem opgewekt en met hem gezet in de hemel. Hemelse positie van de gelovigen. En dat staat niet in Romeinen. Ook niet in Korinthe en ook niet in Galaten. Die eerste drie horen bij elkaar. Maar wel in Efeze en Filippenzen en Colossense, want die horen ook bij elkaar. Waarna Thessalonicense uitlegt waar onze toekomst ligt. Simpel, hè? Romeinen kreeg te gelaten over hoe het zo gekomen is, hoe we behouden geworden zijn, waarop dat stoelt. Net zo goed van toepassing op de gelovigen na onze bedeling overigens. Dan Efeze, Filippense, Colossense spreken over waar onze plaats nu is. Dat blijkt niet te zijn in een aards koninkrijk, maar inderdaad in een hemels en in een verborgen koninkrijk. Nu al. En daarna Thessalonicense, waar gezegd wordt dat daar in de hemel ook daadwerkelijk onze toekomst ligt. Volledig namelijk. En dus spreekt het over de opname van de gemeente en de verlossing van ons lichaam. Ja, zo zit dat, hè. En daarna los daarvan de Hebreeënbrief, die dezelfde gemeentelijke waarheid als van Efeze, Filippense, Colossense uiteenzet, maar nu op een andere manier, namelijk gebaseerd op de oud-testamentische typologie, al was het maar om aan te geven dat wij gemeentelijke waarheid in het algemeen terugvinden in de oud-testamentische typologie, want typologie, oud-testamentische typologie, is precies de methode waardoor nieuw-testamentische, een beter gemeentelijke waarheid, verborgen werd in het Oude Testament. Dus de grote methode. Er zijn er nog een paar, maar daar hebben we het, die noem ik dan maar niet. Maar één van die methoden is inderdaad die van de typologie. Want alle typologie in het Oude Testament, speciaal Bijbelse typologie bedoel ik, spreekt altijd op een of andere wijze over onze gemeentelijke bedeling, over de, wat wij de Peters dan noemden, over de tegenwoordige waarheid. Maar die vind je inderdaad niet in de Romeinen en wat er verder op, maar wel in Efeze, Filippense, Colossense en vervolgens in, heel bijzonder, in het Hebreeën. In Hebreeën. Maar waar het me om gaat, is dat hier in vers 26 van Romeinen 16 uitdrukkelijk gesproken wordt over profetische schriften waarin en waardoor deze verborgene dingen, deze verborgenheid, geopenbaard en bekendgemaakt wordt. Door profetische schriften. Maar wie maakte eigenlijk deze dingen bekend? Even los van deze schriften, maar wie maakte dat bekend eigenlijk? Door wie wordt gemeentelijke waarheid geopenbaard? Per definitie, er was er maar één die het mocht doen. Paulus. Ja, alleen Paulus. Zo sterk dat iemand als Jacobus, maar zeker iemand als Petrus, toen hij inderdaad over speciaal gemeentelijke waarheid wilde schrijven, niet anders kon schrijven dan van dat men maar de brieven van Paulus moest lezen. En het waren dan zijn laatste woorden, 2 Petrus 3. Zo zit het nou eenmaal. Is aan Paulus voorbehouden. En in de Bijbel wordt gemeentelijke waarheid alleen geopenbaard, bekendgemaakt aan ons in brieven van Paulus. Dus, dat was zijn taak, daar was hij specifiek toegeroepen, dat was specifiek Paulinisch, want alle andere arbeid van Paulus werd net zo goed gedaan door alle andere apostelen. Maar waar het om gaat is dat hij degene is die gemeentelijke waarheid geschreven heeft, zodanig dat het ook inderdaad in de Bijbel is opgenomen. Nou, als hier nou staat dat die gemeentelijke, die verborgene dingen, zal ik maar zeggen, zijn geopenbaard door profetische schriften, dan is vervolgens weer de vraag, wat zijn dan die profetische schriften? Nou, als je het heel smal neemt, ik weet niet of je het echt smal moet nemen, maar als je het heel smal neemt, Efeze, Filippense, Colossense en Hebreeën, maar dat is erg smal genomen, want ik ben namelijk van mening dat uiteindelijk gemeentelijke waarheid gevonden wordt en voor een deel geopenbaard wordt in alle, maar dan ook echt alle nieuwtestamentische Bijbelboeken. In Efeze, Filippense, Colossense en Hebreeën in het bijzonder. Het gaat feitelijk over helemaal niks anders. Maar de andere nieuwtestamentische Bijbelboeken bespreken net zo goed gemeentelijke waarheid. Alleen, vele van die boeken doen dat op een tamelijk bedekte manier. En zeker rechtstreeks tegen de oud-testamentische achtergrond. De achtergrond namelijk van de oud-testamentische geschiedenis, zowel als de oud-testamentische profetieën, waar ik voor het gemak de psalmen ook altijd maar even bij insluit. En Hebreeën doet dat tegen de achtergrond van de oud-testamentische typologie. Maar alle nieuw-testamentische Bijbelboeken hebben deze functie, en ik zeg het maar eens, ik weet niet of ik het hier ooit gezegd heb, maar ik vind het nogal belangrijk, ter voorkoming van allerlei misverstand. Alle nieuw-testamentische Bijbelboeken zijn geschreven na de opstanding van Christus en dus gedurende onze bedeling. En ze hebben allemaal als strekking te spreken over de positie en de werkzaamheid van Christus nu. Niet op de troon in Jeruzalem, maar op de troon van het hemels Jeruzalem. De troon namelijk aan de rechterhand Gods, zoals het heet. Ik heb dus nageteld, ik geloof dat ik maar 2 of 3 nieuw-testamentische Bijbelboekjes gevonden heb, waar de uitspraak uit Psalm 110... namelijk, de Heer heeft gezegd tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand, enzovoort, niet geciteerd wordt. Dat wil zeggen, in zo goed als alle nieuwtestamentische Bijbelboeken, wordt deze uitspraak uit Psalm 110 één of meerdere malen geciteerd. In Hebreeën natuurlijk vele malen. Dan heb ik het nog niet eens over citaten uit Psalm 2. Namelijk, ik heb mijn koning gesteld over Sion. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, enzovoort. En ook niet eens over Psalm 8. Namelijk, wie is de zoon des mensen die gesteld werd over de werken van Gods handen? Die eerst onder de engelen gesteld werd, een poosje, maar daarna gesteld werd ver boven de engelen. Psalm 8. Maar die psalmen, de profetieën van gelijke strekking, spelen een heel belangrijke rol in alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken, in het bijzonder ook wel degelijk in de evangeliën. Tamelijk bedekt, moet ik toegeven, dat is waar, maar niettemin, er wordt over gesproken, heel nadrukkelijk zelfs. Ja, nadrukkelijk bedekt, dat kan, ja. Ik bedoel te zeggen dat er veel over gesproken wordt, maar niet altijd even direct. Maar altijd implicerend, dat in elk geval. Ik kan er niet dieper op ingaan, want dan zou ik je door die Bijbelboeken heen moeten nemen. Maar dat is nou niet de bedoeling. Maar ik bedoel eigenlijk te zeggen dat die profetische schriften waar de apostel het hier over heeft, in Romeinen 16, vers 26, in het bijzonder zijn de brieven van Paulus. En Paulus dus als profeet. Ik heb u geloof ik alles voorgehouden in het verleden, dat de man nou eenmaal op dezelfde plaats geweest is als Mozes, de Sinaï in de berg in Arabië beklommen heeft en daarvan de Heer het een en ander ontvangen heeft. Dat maakt hem tot profeet. Maar dat geldt niet alleen voor die paar brieven van Paulus, het geldt voor alle brieven van Paulus, want dat zei Petrus erover. Die zei, het gaat over alle brieven van Paulus. 2 Petrus 3 zegt hij dat. Enzovoorts. Maar Paulus spreekt erover alsof het inderdaad niet alleen gaat om zijn brieven, maar ook om de geschreven stukken, geschreven boeken, dan wel brieven, van andere apostelen, namelijk profeten. Er staat namelijk in meervoud, weliswaar niet hier, maar wel in, op andere plaatsen. Maar die zal ik u weer voorhouden na de pauze. Als je maar bedenkt dat inderdaad al die Nieuwtestamentische boeken tot doel hebben een verklaring te geven van de positie van de Messias, die tegen alle verwachting van de Joden in niet gezeten was op de troon in Jeruzalem, maar gezeten was op een troon in de hemel, waarna de vraag is, wat doet hij daar? Nou, daar gaan al die Nieuwtestamentische Bijbelboeken over, inclusief van dan zelfs het boek Openbaring, hoewel, waarbij het boek Openbaring natuurlijk aangeeft hoe wij vanuit deze bedeling der verborgenheid en vanuit deze gemeentelijke bedeling alsnog terechtkomen in het oorspronkelijk verwachte, terecht ook oorspronkelijk verwachte, aardse koninkrijk van Christus. Want Openbaring is natuurlijk de openbaring van Jezus Christus. De openbaring namelijk van degene die zich nu verbergt, maar in de toekomst zal openbaar worden. En sluit dus aan de ene kant bij gemeentelijke waarheid en gemeentelijke brieven, en aan de andere kant bij de oud-testamentische profetieën. In het bijzonder natuurlijk die van Daniël. Maar goed, dat is nou ook mijn onderwerp weer niet. Dus we zullen het erbij laten. We gaan eerst pakken. Wij waren dus even in Romeinen 16, vers 26, in verband met de profetische geschriften van vers 26, waardoor de verborgenheid is bekendgemaakt die altijd verzwegen is geweest, kortom, waarin het evangelie van Paulus, mijn evangelie, het evangelie van Paulus wordt bekendgemaakt door profetische schriften, zodat de schrijvers van die schriften als profeten beschouwd worden. We vinden dat daarna terug in elk geval in Efeze 3. En terwijl u naar Efeze 3 bladert, zeg ik dat in Efeze 1 gezegd wordt dat een van de zegeningen die wij hebben ontvangen is dat God ons bekendgemaakt heeft de verborgenheid van zijn wil. Het is bijzonder genoeg, omdat Mozes in de tijd zei tot het volk, de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God, maar de geopenbaarde, die zijn voor ons en onze kinderen. Waarna sindsdien de vraag blijft, wat zijn die verborgene dingen die God niet heeft willen bekendmaken, en die dan dus van de tijden der eeuwen, zal ik maar zeggen, heel het Oude Testament door verzwegen zijn geworden, waarvan Mozes zei, het is voor de Heer onze God, maar voor ons en onze kinderen zijn de geopenbaarde dingen. Welke dingen zijn dat? Nou, de dingen die later via de apostel Paulus alsnog worden geopenbaard. De dingen waarvan Mozes overigens best het een en ander wist, maar daar hebben we het nog wel weer eens over. Maar hij mocht ze in ieder geval niet bekendmaken. En Paulus mocht dat wel en had zelfs in bijzonder die opdracht. God heeft ons bekendgemaakt, de verborgenheid van zijn wil. Het staat niet in Efeze, in Romeinen, het staat in Efeze. Omdat de verborgenheid van Gods wil niet van doen heeft met het evangelie van God van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer, maar heeft van doen met het vervolg daarop, namelijk het evangelie van Paulus. En dus lezen we dat in Efeze 1, vervolg op de Romeinenbrief om zo te zeggen. En daarna in Efeze 3, waar de apostel zegt in vers 2, indien gij maar gehoord hebt van de bedeling, letterlijk uit het Grieks huishouding, en via de Septuagint terug naar het Hebreeuws, heerschappij, Mimshala, heerschappij, ja, hetzelfde. Indien je maar gehoord hebt van de huishouding, dan wel de heerschappij der genade gods, want genade heerst, dat is kenmerkend voor onze bedeling, zoals ook de Hebreeënbrief natuurlijk leert. Indien je maar gehoord hebt van de huishouding der genade gods, die mij gegeven is aan u, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid. Gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb, bijvoorbeeld in Romeinen 16, de laatste verse. Dat begrijpt u toch hopelijk. Hij zegt hier gewoon dat hij er al eerder en met weinige woorden erover gesproken heeft. Waaraan gij lezende, daar heeft men ingevoegd dit lezende, vers 4, dan heb ik meelijden met de vertalers, want die zijn dan toch de draad kwijt. Als men wat in wil vullen, moet men niet invullen dit, maar dat. Waaraan gij dat lezende, namelijk de weinige woorden die hij tevoren geschreven heeft, bijvoorbeeld in Romeinen en bijvoorbeeld in 1 Korinthe, want daar komt het ook voor, 1 Korinthe 1, 1 Korinthe 15, in elk geval. Waaraan gij dat lezende kunt bemerken, mijn wetenschap, in deze verborgenheid van Christus, waarmee de apostel dus zegt dat hij niet ineens met een nieuwe leer komt, maar dat deze dingen bij hem in ieder geval altijd al bekend waren, en dat hij dus inderdaad in alle brieven, zoals ook Petrus zegt, daarover geschreven heeft, al was het dan soms met weinige woorden. Maar hij kende ze wel. En dan neem ik weer vers 3, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid, vers 5, welke in andere eeuwen aan de zonen der mensen niet is bekendgemaakt gelijk zij nu is geopenbaard. Aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Door de geest is deze verborgenheid dus nu niet zozeer bekendgemaakt, maar zelfs geopenbaard, want verborgene dingen worden vervolgens geopenbaard, hè? Dus de tegenstellingen. Verberging, verborgenheid en openbaring. Dus de tegenstellingen. Maar ze zijn nu geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten. Daar heb je het weer. Apostelen en profeten, hier een mooie hendiadis. Twee zelfstandige naamwoorden. Maar dezelfde mensen worden ermee bedoeld. De apostelen zijn namelijk ook profeten. Het is een verschillende functie, maar beide functies vinden we in dezelfde personen. Apostelen zijn ook profeten. In ieder geval gaat erom dat deze verborgenheid is bekendgemaakt aan zijn profetische apostelen, of eventueel zelfs apostolische profeten. Maar de gedachte is gewoon dat de apostelen in elk geval ook profeten waren. Zoals evangelisten in onze dagen ook best leraars kunnen zijn. Dat is hier ook zo, hè. Apostelen en profeten. Het is hem bekendgemaakt door de geest. Dat is die geest van Johannes 14, 15, 16, waarin de Heer Jezus over die geest zei dat hij weliswaar nog vele dingen had om te vertellen, de Heer Jezus zelf namelijk. Maar hij zei, die kunt gij nu nog niet dragen of nu nog niet verstaan, maar de Heilige Geest zal komen en die zal u in heel de waarheid leiden. Dat heb je toch wel eens gelezen? In al de waarheid staat er dan, hè? Heel de waarheid betekent dat vanzelfsprekend. Die zal u in heel de waarheid, niet die zal u in de waarheid leiden. Dat deed de Heer zelf ook al en dat deden de profeten ook al. Maar die zal u in heel de waarheid leiden, want dat deden de profeten niet en dat deed zelfs de Heer Jezus niet. Maar zei hij, die geest zal komen en die zal u in heel de waarheid leiden. En hij stelde uitdrukkelijk vast dat hij zelf ook dingen had willen zeggen, zou kunnen zeggen, maar hij was van mening dat ze dat nu nog niet konden dragen of begrijpen of hoe men heten mag. Bovendien was het hen niet gegeven te weten omtrent tijden en de gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld had, maar dat heb ik vorige keer aangehaald uit Handelingen 1. Maar zei de Heer, die geest zal komen, die zal u in heel de waarheid leiden. En hij zei bovendien, die zal het uit het mijne nemen, Dat wil zeggen, de Heilige Geest zal uitspraken, ik zeg het nou zo concreet mogelijk. Zo concreet hoeft het niet, maar zo concreet en zo duidelijk mogelijk om te beginnen in ieder geval. Betekende, hij zal uit het mijne nemen, zei de Heer. Dus hij neemt uit de woorden van de Heer Jezus. En hij zal het u verkondigen en hij zal mij verheerlijken. Staat er allemaal door, Johannes. Waarbij de gedachte is dat de uitspraken van de Heer Jezus later aangevuld zouden worden door en toegelicht zouden worden via de Heilige Geest, door de Heilige Geest en dus via deze profetische functie van de apostelen. Zodat blijkt dat wat deze profetische apostelen vervolgens bekend maken, wel degelijk ontleend is en dus terug kan worden gevonden in de woorden van de Heer Jezus. En zo is het ook, alleen ik ga daar vanavond domweg niet op in. Want als ik dat moet gaan doen, moet de uitspraken van de Heer nemen en laten zien hoe ze wel degelijk gemeentelijke waarheid bevatten en aankondigen enzovoorts. Ik zal er één nemen dan. Wat lachen jullie nou? Ken je hem een beetje? Ik zal er één nemen. Ik meen dat het Johannes 8 is. Waar er zijn die hun vertrouwen op dat moment althans gesteld hadden in de Heer Jezus. Zij geloofden hem. Toen zei de Heer, indien gij... Nee, ik zal het lezen. Dat is beter. Johannes 8, vers 31. Johannes 8, vers 31, waar staat, Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden, let op, die waren niet wedergeboren, dat was nog niemand, want dat kon niet, want dat wedergeboorte komt tot stand door de opstanding van Christus en sindsdien wordt elke levende gelovige wedergeboren. Dus ze waren wel gelovig, maar daarmee waren ze nog niet behouden. Want behouden is men pas, volgens de schrift, echt behouden, dit woord, behouden of zalig is men pas, wanneer men inderdaad dat leven ontvangen heeft, maar zelfs de Heer Jezus zelf had het nog niet ontvangen. Als de eersteling. Het was dus wachten op. Dus zegt de Heer tot degene die in hem geloofde, indien gij lieden in mijn woord blijft, nog een paar jaar, hooguit, indien gij lieden in mijn woord blijft, tot na de opstanding van Christus namelijk. Indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen, mijn volgelingen. Dat klopt natuurlijk, dan volgen ze hem inderdaad. En zegt hij, en zult de waarheid verstaan. Met andere woorden, jullie geloven wellicht misschien de waarheid, maar daarom versta je hem nog niet. Er zijn ook twee dingen. Je kunt geloven in het evangelie, maar daarom versta je het evangelie nog niet. Want geloven in komt tot stand via de evangelist, dan wel de apostel. Maar verstaan komt tot stand via de leraar, dan wel de profeet. Dat is echt waar hoor. Nogmaals, de Romeinenbrief werd niet geschreven aan ongelovigen. Aan onwetenden, maar aan gelovigen, aan wedergeboren mensen. Je zal daarna dus pas, nadat zij tot geloof zijn gekomen, de waarheid verstaan. Vandaar dat het zo'n moeilijk werk is om aan een ongelovige bijbelse waarheid uiteen te zetten. Dat lukt je nooit. Men gelooft er namelijk op voorhand niet in. Je moet eerst tot aanvaarding van het woord komen, daarna kan men het leren verstaan. Nou, de Heer zegt dus, indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen, en zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Had hij dat er nou maar niet bij gezegd? De waarheid zal u vrijmaken. De hele gedachte is namelijk dat als ze waarlijk zijn discipelen zouden zijn, zouden ze hem dus volgen in de wedergeboorte, zo staat het in Matthäus. Zouden ze ook leven na zijn opstanding, zal ik maar zeggen, zouden zij aan zijn leven, aan zijn geest deel krijgen. En die geest zou hen dan, Johannes 15 of 16, die geest zou hen dan in heel de waarheid leiden. Dat was de bedoeling. En dan zouden ze de waarheid verstaan, pas na de opstanding van Christus, omdat pas na de opstanding van Christus heel de waarheid geopenbaard zou worden. Zolang de waarheid gedeeltelijk is, kan men hem niet verstaan. En hoe fragmentarischer men de waarheid kent, hoe minder men in staat is om de waarheid te verstaan. Daarom begrijpen zo weinig mensen wat van de Bijbel. Nee, gewoon omdat men er te weinig van weet. Dan valt er niks te begrijpen namelijk. Begrip wordt verondersteld, inzicht in de samenhang van de, laten we zeggen, de losse onderdelen. Dat is begrip. De samenhang van bepaalde informatie. Maar als men geen informatie heeft, of nauwelijks informatie heeft, hoe zou men daar samenhang in kunnen zien? Daar valt niks aan te begrijpen. Nou, dat is nou maar waar het om gaat. De Heer zegt, blijf erbij en gij zult, zegt gij waarlijk mijn discipelen, blijf bij mijn woord en gij zult dan de waarheid verstaan, in samenhang met de uitspraak dus uit Johannes 14 tot en met 16, over de geest die hen in heel de waarheid zou leiden. En dan staat er, en de waarheid zal u vrijmaken. Toen werden ze boos, zij wilden namelijk niet vrij worden. Nee, dit waren godsdienstige mensen, maakten deel uit van de plaatselijke synagoge, vergadering betekent dat, maakten deel uit van de plaatselijke godsdienstige gemeenschap, of hoe het men heten mag. Ze zeiden, wij hebben nooit iemand gediend. Hoe zouden we dan vrij worden? Ze begrepen dus heel goed dat de Heer zei dat ze niet vrij waren. Maar ze wilden niet vrij worden, ze wilden bewaren wat ze hadden. En omdat ze niet vrij wilden worden, hebben ze het nooit zo ver gebracht dat ze de waarheid verstonden. Zijn ze dus niet bij zijn woord gebleven, enzovoorts. En bleven ze dus slaven van niet alleen de wet, maar ook van de zonde en de dood. Want daar gaat de rest van dit schriftgedeelte over. Het eindigt namelijk met dat dezezelfde mensen stenen opnamen om op hem te werpen, vers 59. En dan staat er, maar Jezus verborg zich en ging uit de tempel. Hij verborg zich, hetgeen een type is van onze bedeling, want waar hier eigenlijk over gesproken wordt, is over het ongeloof van het Joodse volk, wat liever Joods wilde blijven, zich er kon op beroemen van Abraham af te stammen enzovoorts. Hè. Maar men wilde niet tot geloof komen, men wilde de waarheid niet, men wilde de Heer stenigen, men verwierp hem dus, maar de Heer verborg zich vervolgens. Vers 59. Is dat gemeentelijke waarheid of niet? Toch? Ja, maar dat is waar het om gaat. Hè? En dit soort dingen worden ook inderdaad in dit hoofdstuk besproken. Maar inderdaad, de waarheid zal u vrijmaken. Mocht u het idee hebben dat u als welgelovig bent, maar niet vrij, dan komt dat omdat u de waarheid niet verstaat. Nou zeg ik het hard, dat weet ik wel. Als u me dat in de pauze zulke dingen vraagt of straks op de gang, dan komt het er heus zo hard niet meer uit. Maar het punt is gewoon dat die Bijbelse waarheid gewoon heel scherp is. Er is niks vaags aan, dat is een heel concrete waarheid. Als je de waarheid verstaat, zul je vrij zijn. Want de waarheid is dat God ons vrijgemaakt heeft. Vrij van wat? Vrij van de dienstbaarheid van de dood. Vrij van de dienstbaarheid van de zonde. Vrij van de dienstbaarheid van de wet. Vrij van de wereld in het algemeen. Daarom zongen wij dat vroeger ook toen het nog in de bundel van Johannes de Heer stond. Vrij van de wet, o vreugdevol leven. Niet meer voor Horeb vrezen of beven. Waarmee in één adem gezegd wordt dat we inderdaad vrij zijn van de wet, en in dezelfde adem wordt gezegd hoe beroerd het is om te leven onder de wet. Vrezen en beven. Maar omdat men dat liever niet meer hoort, heeft men dat lied maar weer uit de bundel gehaald. Helaas. Nee, is waar. Kent u het niet? Niemand zeker, hè? Nee? Echt waar? Nou goed. Laat maar zitten. Maar dat is waar het om gaat. Die vrijheid, die is voor ons weggelegd, daartoe zijn wij geroepen, dat is dan weer in bijzonder gelaten. Maar we zijn inderdaad verlost van de wereld als zodanig en zelfs van godsdienst als zodanig in de Bijbelse enige echte betekenis van de term. We zijn ervan verlost. Zodat we in die vrijheid elkander zouden liefhebben, zouden kunnen liefhebben zelfs, om maar eens te spreken met gelaten dan wel gelaten 5, dan wel Romeinen 14 en 15 enzovoorts, hè. Zodat we elkaar zouden liefhebben en zodat wij vrij zouden zijn van elke gebondenheid om daardoor en in die situatie de levende God en dus Christus te kunnen dienen. En tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust te zijn. Weet je toch, hè? Heel de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot onderwijzing, tot wederlegging enzovoorts. En dan staat er, opdat de mens Gods volmakelijk toegerust zij tot alle goed werk. Daarvoor zijn we in de vrijheid geplaatst. Maar sommigen hebben liever niet die vrijheid, blijven liever bij hun eigen werken enzovoort, blijven liever slaven. Dat is nou helemaal zo. Helaas. Maar dat is waar het in dit schriftgedeelte over gaat. Maar ditzelfde schriftgedeelte hier in Johannes 8 verwijst dus duidelijk naar onze tegenwoordige bedeling, waarin de gelovige inderdaad vrijgemaakt is, niet leeft onder het oude verbond, maar waarin de Heer wel degelijk verborgen is. En waarin het Joodse volk als volk ongelovig is, omdat het vasthoudt aan de wet. Nou ja, zo blijft het dan. Maar wat ik ook nou inmiddels voor me heb, is Johannes 16... Johannes 16, waarin vers 26 staat dat de trooster, de andere trooster namelijk, zal komen. Die wordt daar genoemd de geest der waarheid. Met als gevolg dat de discipelen daardoor zijn getuigen zouden zijn. Maar daar hebben we vorige keer ook over gesproken in verband met Handelingen 1. En daarna kom ik terecht in Johannes 16, vers 13. Vers 12 bedoel ik. Johannes 16, vers 12. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Daar heb je het. Verborgene dingen dus. Dingen die ze niet wisten, niet uit de profeten en ook niet van de Heer Jezus. Maar de Heer zegt, die dingen zijn er wel, die moet je ook nog leren, maar dat komt nog wel. Dat zegt vers 13 dan ook. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, nou weet je hopelijk waarom de Heilige Geest ook geest der waarheid heet. Die zal namelijk in heel de waarheid leiden. Die zal de waarheid volledig openbaren. De geest der waarheid, hij zal u in heel de waarheid, dan wel al de waarheid, maar dat is hetzelfde. Zal u in heel de waarheid leiden, niet alle waarheden, maar er is maar één waarheid. En als wij denken dat er verschillende waarheden zijn, zo los van elkaar, dan is dat omdat onze kennis van de waarheid fragmentarisch is. Wij zien het verband niet en begrijpen het dus niet en verstaan dan de waarheid niet. Heb je dat? Het gaat juist om de hele samenhang van de schrift als zodanig. Daarom de uitspraak in 2 Timotheüs 3 vers 16. Heel de schrift, er staat dan ook al de schriften, heel de schrift, enkelvoud, is van God ingegeven en is nuttig tot enzovoorts. En hier, de geest zal u in heel de waarheid leiden. Nou, die geest heeft van ouds ook het Oude Testament, namelijk de schriften van het Oude Testament, voortgebracht. Want wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja, zeggende, weet u wel, door de Heilige Geest dus. Maar de geest zou in heel de waarheid nog moeten leiden. Met andere woorden, heel de waarheid is niet geopenbaard in het Oude Testament. Dat is maar een deel van de waarheid. En het andere deel van de waarheid is in het Oude Testament verborgen op verschillende wijzen. Maar de geest zal komen en die zal u in heel de waarheid leiden. En dan staat er, want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben zal hij spreken. Namelijk, en, maar het is namelijk uiteraard, hè, de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Hij zal u verkondigen hoe het nou verder gaat. En eigenlijk, als u de moeite neemt om een concordantie ernaast te leggen, dan zult u zien dat de uitdrukking toekomende dingen in Hebreeën weer gebruikt wordt, gewoon voor het nieuwe verbond in het algemeen en voor gemeentelijke waarheid in het bijzonder. De toekomende dingen. De tijd der verbetering, de toekomende dingen. Nieuwe verbond. De toekomende dingen zal hij u verkondigen. En in het algemeen, de waarheid van het nieuwe verbond staat gewoon in de oud-testamentische boeken. Maar de gemeentelijke waarheid, namelijk de gemeentelijke toepassing van het nieuwe verbond, die is in het Oude Testament niet geopenbaard, maar verborgen. En wat de geest zou doen, is die oud-testamentische schriften als het ware openen en tonen hoe die gemeentelijke waarheid in het Oude Testament verborgen ligt. Want hoe dan ook, ik weet niet of het u ooit opgevallen is, als de apostel Paulus gemeentelijke waarheid bekend maakt, zegt hij niet, ik heb het zelf van de Heer ontvangen. De Heer heeft mij toen en toen gezegd dat zus en zus en zo. Al zo spreekt de Heer. Dat zei hij niet. Hij zei, het is zus en zus en zo gelijk geschreven is. En dan wees hij gewoon naar het Oude Testament. Daar haalde hij het eruit. En als Paulus dus gemeentelijke waarheid openbaar, doet hij dat niet op grond van dat hij het rechtstreeks van God ontvangen heeft, hoewel dat zo was, in zekere zin. Maar doet het op grond van het Oude Testament en laat zien hoe die Oud-Testamentische profetieën enzovoorts een speciale toepassing hebben, inderdaad, in het bijzonder op onze dagen en de roeping van de gemeente met zijn hemelse bestemming. Zo zit dat. Vandaar dat de Hebreeënbrief ook rustig anoniem kan zijn. Hij is helemaal ontleend aan het Oude Testament. Het zou tamelijk voortvarend geweest zijn dat iemand daar zijn handtekening onder gezet zou hebben. Zo, dat heb ik geschreven. Want het licht wat de apostel had, had hij van de Heilige Geest. Maar de waarheid als zodanig die hij naar voren bracht, haalde hij gewoon uit het Oude Testament. En zo zeggen wij Hebreeërs anoniem, maar wat heet anoniem? Als je erover nadenkt, dan is het zo anoniem niet, hè? Maar goed, dat maar weer even tezijde. De Heilige Geest zal spreken wat hij gehoord heeft. Hij zal de toekomende dingen u verkondigen. Vers 14, die zal mij verheerlijken. Laat nou de gemeente zijn tot heerlijkheid van Christus. Heel onze bedeling is tot heerlijkheid van Christus en tot een betoning van de uitnemende rijkdom zijner genade en tot een bekendmaking van de veelkleurige wijsheid Gods. Kortom, een volk hem ten eigendom, een eigen volk voor de Heer Jezus. Inderdaad, zo is ook inderdaad de gemeente de heerlijkheid van Christus. Dat klopt precies, dat staat hierop. Hij zal het uit het mijne nemen, hij zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen. Even nog aan het eind van de avond, dan terug naar nummer 11. De geest, God zou de geest van Mozes nemen, daarvan afzonderen en leggen op de andere oudsten. En wat staat hier? Hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Precies hetzelfde. Wat maakt de Heilige Geest dus bekend? De waarheid omtrent Christus. En dat is precies wat je in bijzonder in Efeze, Colossense en Hebreeën tegenkomt. Nee, Filippenzen moet ik ook noemen. Efeze, Filippenzen, Colossense en Hebreeën. Namelijk, daar wordt heel uitgebreid, heel het boek door, gesproken over Christus zelf. Over hemzelf, wie hij is, wie hij was, eventueel wie hij zal zijn, maar weer met grote nadruk op wie hij nu is en wat hij nu doet. En dus zegt de apostel in Efeze 1 dat we moeten komen tot kennis van Christus en dat we moeten ontvangen die geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Efeze 1, kennis van hem, dat is Efeze. Filippenzen zegt de apostel, alles wat ik van nature mee had heb ik weggegooid, ik heb het schade en drek geacht, vullis in gewoon Nederlands, en opdat ik Christus mogen gewinnen. Daarna zegt hij, het gaat maar om één ding, hem te kennen en dus het kennen van de kracht van zijn opstanding. Niet te weten wie hij is, sterker nog, hem te kennen. Dat wil zeggen niet alleen weten met het hoofd, maar gemeenschap hebben met het hart, voor zover het dan wat anders is. Er deel aan te hebben, hem te kennen. En de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende en of ik mocht komen tot de, nou ja, tot de uitopstanding, of hoe het dan maar heten mag, uit de doden. Niet dat ik het al gegrepen heb, maar ik jag ernaar en ik doe maar één ding, zegt hij. Als gelovig doe ik maar één ding. Vergeten dat geen achter is, kun je toch niks meer mee. En overwegen toch vullis, schade en drek. En mij uitstrekkende naar hetgeen voor is, jaag ik daarna. Namelijk te komen tot kennis van en dus, want het is hetzelfde gemeenschap met, zoveel mogelijk, gemeenschap met deze levende Christus die nu gezeten is aan de rechterhand Gods en een plaats heeft ontvangen boven de engelen enzovoorts. Nou, dat is het. Nou, Filippenzen. En dan krijgen we Colossense. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. Psalm 110 dus, hè. Zittend aan de rechterhand Gods. Zoek de dingen die boven zijn, niet de dingen die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Nee, ik heb de hele middag geoefend om die tekst uit mijn hoofd te leren. Laat me zitten. Toch zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is en waar uw leven met hem verborgen is. En dood dan uw leden die op de aarde zijn. Precies dezelfde gedachte. Dus we weten wie Christus is en aan hem deel hebben. En de Hebreeënbrief zegt het natuurlijk nog eenvoudiger. Ik zeg het heel plastisch, maar soms toch wat moeilijk te verstaan voor sommigen. Die zegt gewoon, terwijl we dan zo'n hoge priester hebben, aan de rechterhand Gods, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Laat ons ingaan op een verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft. Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Hetzelfde, die bijeenkomst daar namelijk. Hè. En omdat men dat gewoon niet begrijpt, denkt men dat het om onze bijeenkomst gaat. Hè. Maar het is onze gezamenlijke bijeenkomst bij hem. Het is zijn bijeenkomst. Maar goed, daar ga ik nou maar niet op in. Hè. Laat ons dus met vrijmoedigheid tot hem naderen en deze hemelse dingen zoeken. Nou, dat is wat de Geest zal bekendmaken. Ik persoonlijk, ik vind al die waarheid vind ik helemaal terug in alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken, zoals gezegd. Maar in het bijzonder inderdaad in deze profetische schriften van de apostelen. En dan blaad ik even terug naar Efeze 3, want ik was daarin onderweg. En ik maak de gedachte dus in ieder geval nog even af. Want daar staat in vers 5 dat deze dingen in andere en dus voorgaande eeuwen aan de zonen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest die in heel de waarheid zou leiden. En dus waren deze apostelen profeten. En daarna blader ik om naar Colossenzen 1, waar hetzelfde staat. Want daar zegt de apostel, daar spreekt de apostel over het lichaam van Christus, het welk is de gemeente, in vers 24. Het lichaam van Christus, het welk is de gemeente. Welker dienaar ik geworden ben, dienaar van het lichaam van Christus, het dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus, en hij was dat als apostel en profeet uiteraard, naar de bedeling, naar de heerschappij, naar de huishouding van God, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het woord Gods, namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen, aan wie God heeft willen bekendmaken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid van deze verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus in u. Vertaald met onder u, dat kan ook, maar in u staat er gewoon, Christus in u. De hoop der heerlijkheid, waarbij de gedachte is dat wij als heiligen, als gelovigen inderdaad met die levende Christus verbonden zijn. Maar in dat verband zegt de apostel, spreekt de apostel niet over profetie en over profeetschap, maar hij zegt dat het gaat om het vervullen van het woord Gods, vers 25. Dat is een andere manier om hetzelfde te zeggen, maar heel de gedachte is dat onder het woord Gods natuurlijk verstaan wordt alle oudtestamentische schriften, maar daar blijkt nog meer in te moeten of in te zitten dan men tot dan toe wist of voor mogelijk hield. Dat wil zeggen, door zijn bediening wordt dat Oude Testament nog voller, in die zin dat blijkt dat ook gemeentelijke waarheid over een verborgen koninkrijk wel degelijk in het Oude Testament verborgen is, en wat de apostel doet is ons dat laten zien. En geïnspireerd en wel geeft hij dus een geïnspireerde nieuwe toepassing van dezezelfde oude oudtestamentische profetie. Hij laat namelijk zien dat die profetie op een of andere wijze niet alleen verband houden met Israël en de volkeren in de openbaring van het koninkrijk van de Messias, maar dat diezelfde profetieën op een andere manier net zo goed spreken over de roeping van de gemeente in onze dagen uit de volkeren met in verband met de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Het maakt het wel gecompliceerd, want het betekent dat profetieën en psalmen in het algemeen twee betekenissen hebben. Dat wil zeggen twee toepassingen, want dat moet ik zeggen. Twee toepassingen hebben, waarvan de ene oorspronkelijk onbekend was, en de andere bekend, maar de onbekende is via, in met name de apostel Paulus, en met name via de Nieuwtestamentische Bijbelboeken, alsnog aan ons bekendgemaakt. Nou, dat is een vast systeem. En als je dat vandaag later te zien, dan ben ik dus een week bezig, minstens, om alle belangrijke, alle bekende profetieën te laten zien, hoe ze op meervoudige wijze worden toegepast, zelfs door de schrift zelf, kun je zo terugvinden. Maar dat is niet chaotisch. Er zit namelijk een vast systeem in. En dat moet men leren kennen. Het systeem waarmee de schriften inderdaad zichzelf verklaren en zichzelf toepassen. En dan blijkt het achteraf toch niet zo moeilijk te zijn. Maar de functie van die profeten aan het begin van onze bedeling, die eenmaal profeteerden en daarna niet meer, was inderdaad deze waarheden bekendmaken en uiteindelijk opschrijven, zodanig dat deze Nieuw-Testamentische Bijbelboeken tot stand kwamen. En sindsdien zijn er geen profeten meer. En sindsdien wordt het trouwens ook gezegd, en ieder die er nog wat aan toevoegt, zijn vervloekt. Hoe staat het? En bovendien, en ieder die een andere evangelie predikt dan dat van Paulus, zeker in onze dagen, die zij eveneens vervloekt. Men zou hen de mond moeten stoppen, zei Paulus. En ik vraag me nog altijd af hoe je dat moet doen. Maar wellicht hebben we het daar een volgende keer over. Ja. Schat hoor. Wij zullen danken.